Kunstradio, Radiokunst.
Der Theorie nach hatte es Mitte der 80er Jahre in Österreich zwei Parallelkulturen gegeben. In den eher urbanen Regionen gab es damals schon Glitzerhemden mit einer farblich möglichst unpassenden Lederkrawatte dazu. Vorzugsweise in Weiß, Pink oder Gelb. In den ländlichen Regionen eiferte man damals dem Schönheitsideal der österreichischen Fußballnationalmannschaft nach. Allesamt Fokuhilas mit Schnauzbart. Wenn Sie mit dieser Abkürzung nichts anfangen können, Fokuhila steht für vorne kurz und hinten lang und bezieht sich auf die Haare. Etwa zur selben Zeit, also Mitte der 80er Jahre, 10.000 Kilometer weiter westlich, genau in Los Angeles, war man den Tiefen der heimischen Szene schon um Lichtjahre voraus. Damals im Anti-Club, einer der künstlerischen Weihtempel der amerikanischen Westküste, hob Nicholas Collins die Welt der Sounds und Beats regelmäßig aus den Angeln. Nicholas Collins, 1954 in New York geboren, studierte an der Wesleyan-Universität Musik. Nach seinem Studium arbeitete er mit verschiedenen Ensembles und Solisten zusammen, unter anderem mit David Tudor. Collins, der sich weltweit als Komponist mittlerweile einen Namen gemacht hat, ist vielseitig und war damit einer der ersten, der sich auch mit Audioinstallationen beschäftigte. Seit 1997 ist er Herausgeber des Leonardo Music Journals. Daneben betreut er das Netherlands Wind Ensemble, die Pro Musica Nova in Bremen, das Kammerensemble Neue Musik Berlin und die Wittener Tage für Neue Kammermusik. Seit heurigem September unterrichtet er auch am Art Institute Chicago. So viel zur Biografie unseres heutigen Radiokünstlers. Zwei Werke von Nicholas Collins haben wir für Sie heute vorbereitet. In den ersten, circa 35 Minuten, gehen wir zurück in das Jahr 1985, in den Anti-Club Los Angeles und hören ein Stück Radiokunstgeschichte. Devil's Music heißt das Werk, das sich wie unsere Sendung auch aus zwei verschiedenen Teilen zusammensetzt. Im Anschluss hören Sie Imitation of Life aus dem Jahr 1996. Zurück zu Devil's Music, einem Pionierwerk des Live-Samplings. Im ersten, circa 18 Minuten dauernden Teil von Devil's Music hören Sie Aufnahmen gesampelter, verfremdeter, geloopter, mit Spoken Word, Dance und Easy Listening Music vermischter Sounds, die von Live-Radio-Übertragungen während damaligen Performance stammen. Die Technik blieb gleich. Doch im zweiten, ebenfalls circa 18 Minuten dauernden Teil ändert sich die Soundkulisse. Statt Easy Listening Music gibt's dann Klassik. Natürlich auch geloopt, gesampelt, gemischt und verfremdet. Die Technik hinter dem Werk war damals einfach, aber trotzdem effektiv. Das Sampling-System bestand aus zwei Electro-Harmonic Super Replays und einem 16-Sekunden-Delay. Nach der Premiere im Anti-Club bekam Devil's Music rasch Kultstatus. Das Werk wurde seither mehr als 100 Mal aufgeführt. Radiostationen in Amerika und Europa übertrugen die Performances. So zählte Devil's Music in der Frühzeit des Haus natürlich auch zur Grundausstattung der Berliner Clubszene. Die heutige Sendung können Sie wie immer auch im Internet empfangen unter
http://think.at/orfkunstradio.
Hören Sie jetzt Devil's Music von Nicholas Collins. Das war Devil's Music, ein Stück Soundgeschichte vom amerikanischen Radiokünstler Nicholas Collins. Im zweiten Teil unserer heutigen Sendung widmen wir uns ebenfalls Nicholas Collins, nämlich seinem 1996 erschienenen Werk Imitation of Life. Das Stück basiert in erster Linie auf Sprache. Eigentlich Sprachen, nämlich Holländisch und Englisch. Die Soundelemente dienen dabei nur der Untermalung der Texte. Der Text selbst ist eine Collage über den größten Kunstfälscher aller Zeiten, dem holländischen Malergenie Hahn van Mergeren, der sicher einer der Großen der alten Meister geworden wäre, wenn, und da müssen wir im Konjunktiv bleiben, er 300 Jahre früher gelebt hätte.
Hahn van Mergeren is de bekendste kunstvervalser van onze tijd. Als een verbitterde, mislukte schilder slaagde Van Mergeren er in de jaren 30 en 40 in zijn eigen middelmatige werk door te laten gaan voor dat van de grote Vermeer. Zijn dramatische bekentenis in 1945 vernederde een groot deel van de kunsthistorische elite van Europa en maakte Van Mergeren voor korte tijd tot een volksheld. Op de langere termijn is zijn verwrongen verhaal een toetssteen geworden van de kunstfilosofie. Zoals een hond terugkeert naar zijn baaksel, keren wij terug naar zijn verhaal. Op zoek naar wat het is dat we waarderen in kunst.
Hendrikus Antonius van Mergeren werd in 1889 in Deventer geboren. Alwaar hij, vroeg rijp, een groot talent voor tekenen en een diepe belangstelling voor de kunst van de Gouden Eeuw aan de dag legde. Als jonge man ontwikkelde hij zich tot een gedegen, ongeïnspireerde en wat conservatieve schilder. Hij had wat vroege successen met schilderijen, zoals zijn portret van het huishert van de koningin, maar zijn carrière was al in de twintiger jaren tanende. Zoals zoveel artiesten gaf ook Van Mergeren de schuld aan de kunstcritici en kenners. Hij draaide de hedendaagse kunst de rug toe en keerde terug naar zijn geliefde oude Hollandse meesters. Zij zouden het instrument van zijn wraak worden.
Van Mergeren's eerste vervalsing lijkt De Lachende Ruiter van Frans Hals te zijn geweest. Het schilderij werd door de kunsthistoricus Hofstede de Groot in 1923 geaccepteerd als een uitzonderlijk goede Frans Hals, maar werd al snel om technische redenen ontmaskerd als een vervalsing. Van Mergeren hield vol, niet door een verbetering van zijn teken- of compositiestijl, deze bleven tot het einde simplistisch, maar door het perfectioneren van zijn techniek de krakeluren en de krassen van oude doeken te imiteren. Hij werkte uitsluitend op 17e-eeuwse doeken, die hij van verf ontdeed zonder de oude grondlaag eronder weg te halen. De minuscule barstjes in deze grondlaag vormden een volstrekt authentieke kaart voor de krakeluur in het door Van Mergeren aangebrachte schilderij erboven. Hij vond een mengsel uit van seringeolie, pigment en bakeliet dat hem in staat stelde de verf vroegtijdig te verouderen door te bakken. Het schilderij werd dan gevernist en opgerold om de verf de kans te geven te breken langs de lijnen van de oude krakeluur in de grondlaag. Daarna bedekte Van Mergeren het schilderij met Indische inkt, die vervolgens de barstjes binnendrong, wat het effect gaf van een eeuwenlange opeenhoping van stof. De eerste vernislaag werd verwijderd en een nieuwe werd aangebracht met hier en daar een deukje en een scheurtje om te laten zien dat het schilderij al wat van het leven gezien had. Ten slotte repareerde Van Mergeren het schilderij weer opzettelijk slordig. Langzaam en toegewijd ontwikkelde hij zich tot een meester in de huid van de geschiedenis.
In 1937 begreep Van Mergeren eindelijk hoe hij zijn vaardigheden moest gebruiken. In plaats van bekende werken te dupliceren, of zelfs de stijl van een meester, begon hij een nieuwe stijl van een oude meester te ontwikkelen. Een stijl waarover gespeculeerd werd, maar waarvoor tot dan nog geen bewijzen gevonden waren. De oude meester zou Johannes Vermeer worden.
Vermeer werd geboren en stierf in Delft. Er was weinig bekend over zijn verblijfplaatsen tussen deze twee gebeurtenissen. Met name het begin van zijn loopbaan, voor hij zich toelegde op de transcendente interieurs die vandaag zo geliefd zijn, was mysterieus. één belangrijk vroeg schilderij, Christus in het huis van Martha en Maria, leek beïnvloed te zijn door Caravaggio, maar het bleef een vreemde eend in de bijt. Kenners speculeerden vol enthousiasme over allerlei avonturen en invloeden, inclusief reisjes naar Italië en blootstelling aan het religieuze werk van Caravaggio. In de 30e jaren stelde de vooraanstaande kunsthistoricus Abraham Brelius, vol vertrouwen, dat er meer religieuze Vermeers ontdekt zouden worden. En dat gebeurde. Het avondmaal bij de Emmausgangers dook op in 1937. Van Meegeren bracht het naar een kunsthandelaar in Parijs met een loesje verhaaltje over de herkomst en de noodzakelijke anonimiteit van de eigenaar. Brelius, op dat moment in de 80 en half blind, zag in dit schilderij zijn vermoedens bevestigd en kondigde aan: avondmaal bij de Emmausgangers is het meesterwerk van Vermeer. Duidelijk anders dan zijn andere schilderijen, maar op een top een Vermeer. Alhoewel de vormgeving stuntelig was en de personen nauwelijks meer dan huid en stof over bultige en vage oppervlakken, werd het schilderij voor een fortuin verkocht en kreeg een ereplek in het Boijmans.
Van Meegeren had de experts voor gek gezet en tegelijkertijd een precedent geschapen. De vloed aan herontdekte Vermeers die volgde werd niet vergeleken met het melkmeisje of het gezicht op Delft, zelfs niet met Christus in het huis van Martha en Maria, maar met avondmaal bij de Emmausgangers. Een toets die zij, logischerwijs, met glans doorstonden, daar ze inderdaad van dezelfde hand waren.
Maar Van Meegeren werd lui. Of misschien begon hij zich zijn doel bereikt te vervelen. In ieder geval werd ieder nieuwe schilderij groffer en onzorgvuldiger geschilderd dan het vorige. Tot uiteindelijk het afzichtelijke, de voetwassing van Christus. Dat uiteindelijk, ondanks serieuze twijfel over de echtheid, in 1943 aangekocht werd door de Nederlandse overheid, simpelweg om het uit handen van de Duitsers te houden. Een Vermeer, zelfs een afstotelijke, raakte de nationale trots.
In mei 1945, kort na de bevrijding, werd Van Meegeren gearresteerd wegens collaboratie, op grond van het feit dat hij betrokken was geweest bij de verkoop van De Overspelige aan Herman Göring. Andere verdenkingen jegens Van Meegeren hebben mogelijk meegespeeld. Zijn bron van inkomsten was overduidelijk erg vaag en hij had vriendschappelijke banden met een aantal NSB-kunstenaars en schrijvers. Men zegt dat een boek met zijn tekeningen ontdekt werd in Hitler's persoonlijke collectie.
Tussen twee vuren verkoos Van Meegeren vervalsing te bekennen in plaats van collaboratie. Hij werd niet geloofd en met groot gevoel voor dramatiek bood Van Meegeren aan in zijn cel een Vermeer te schilderen, wat hij deed. Tot zijn verdediging voerde Van Meegeren aan dat hij van plan was geweest Emmaus zelf te ontmaskeren, om zo de hypocrisie en de incompetentie van de kunstwereld aan te tonen. Maar uiteindelijk deed hij dat alleen maar om zijn eigen hachje te redden. Hij werd veroordeeld voor vervalsing, maar stierf voor hij aan zijn straf kon beginnen.
Edward Young, born in the century between Vermeer and Vermeer. We are born original.
We worden geboren als
originele. We worden geboren als originele en we sterven als kopieën.
Dust without the table to move on to. Glints without the jewels to nail.
Without the apples to
nail.
Crackalure.
Han van Meegeren is the most famous art forger of modern times. This is a dubious distinction, since a forger's success can be measured, in one sense, only by his anonymity. Van Meegeren wanted to humiliate the art establishment, but he also wanted to prove his own worth as an artist. That he was able to make a great deal of money in the process may have been a further consideration. But each of these ambitions negated the other. Francis Sparshot observed that
if, as it appears, it was Van Meegeren's original intention to trap the critics who did not sufficiently respect his talent,
the attempt failed. Because he could be the kind of painter he wanted to be praised for being only by becoming a painter other than himself. This is just one of the many ironies of Van Meegeren's tale. Think of the nature of his fame. He wanted to be recognized as a great artist. Instead, he remains despised as an artist, and yet has become a touchstone in the philosophy of art. learned aestheticians, the group most despised by von Mechern, debate and demolish one another over what von Mechern means. Like a dog returning to its vomit, they search for clues to the meaning of art.
Think also of the artist he chose to inhabit. Vermeer, with his careful attendance to the momentary, to the here and nowness of ordinary life. And then think of van Meegeren, stultifyingly obsessed with the there and then-ness. He created a perfect shell of antiquity, but had nothing of value with which to fill it. Think of Vermeer, an artist of surfaces, who rang lasting resonance from a light-dazzled crust of bread, a strip of lace, an upholstery nail. And think of van Meegeren, an artist not of surfaces, but of the superficial. Think also of music. Vermeer often painted music. Virginals, guitars, lutes, singing women frequent his whitewashed crepuscular rooms, and yet silence pervades them. Silence is an essential quality of the paintings of Vermeer, as much as noise is an essential quality of the paintings of Jan Steen. In Vermeer, the objects remain, but the event has passed. Light is frozen, but sound has fled.
People are fond of saying that music, unlike art, cannot be forged. How can one, after all, forge Beethoven's Fifth or Lucy in the Sky with Diamonds? But of course, there have been musical forgeries. Instruments have been forged. Manuscripts have been forged. The composer Fritz Kreisler forged wholly new compositions in the styles of various Baroque masters, including Couperin. Even events can be forged. Look at, but don't listen to, Milli Vanilli. And then there is the question of recording. Recording, which turns an event into an object. A recording can be faked just as a painting can be faked. It can be sped up to display apparently dazzling virtuosity on the part of a pianist. It can be, and almost always is, compiled out of dozens of imperfect performances to create the illusion of a single perfect one. The CD, we are told, is more accurate than the concert hall. But accuracy is a subjective thing. The flute player, the conductor, and the engineer all hear different things. We'll never know what Beethoven heard.
A recording can, like the supper at Emmaus, be given a forced patina of age, a superficial dusting of crackle, the tinny edge of old varnish. Just as the wonders of digital technology can take the brittle ghost of Caruso's voice and restore it by removing the surface noise, enhancing the timbral range and broadening the dynamic range, so a fresh recording can be given all that was taken away from the Caruso. It can acquire craquelure.
Which would van Meegeren have chosen? The CD or the concert hall? A cleaned-up Caruso or a Carusified Pavarotti? Or perhaps just the sound of crackle, alone in ether, free from any binding voice, rough substantiality, an entity unto itself. Dust without the table to support it, the glint without the upholstery nail.
Han van Meegeren is de bekendste kunstvervalser van onze tijd. Hij verloor zijn grip op het korstbrood, het stukje kant, de stoffeerdersnavel.
De handen van de apostel in zijn schilderijen zijn potloos en zakken. Een kunstenaar in het oppervlakkige.
Accuracy is a subjective thing. Michel Tournier wrote of an ornithology professor who was asked to listen to recordings of bird songs, and who could identify with assurance only imitations produced by a music hall whistler. The authentic songs, which had been obtained in nature with much trouble, he thought were fuzzy, hardly characteristic, and in other words, total failures.
Nauwkeurigheid is subjectief. Michel Tournier schreef over een professor in de ornithologie die gevraagd werd te luisteren naar opnamen van het gezang van vogels. Hij bleek alleen in staat die vogels met enige zekerheid te identificeren die geïmiteerd werden door een kunstfluiter. De authentieke opname, met veel moeite vergaard in de natuur, vond hij maar vaag, nauwelijks karakteristiek voor de vogel en dus complete mislukkingen.
Hahn van Meegeren is the most famous art forger of modern times. He lost hold of the crust of bread, the strip of lace, the upholstered nail.
Originaliteit is subjectief. We zullen nooit weten wat Beethoven hoorde. De fluitist, de schilder en de vervalser horen alle verschillende dingen. De uitvoeringen van oude muziek kunnen nooit de originele kwaliteit hebben. We groeien immers op met andere ervaringen. We leven in andere akoestische werelden.
Originality is subjective thing. We'll never know what Beethoven heard. The flute player, the painter, the forger, all hear different things. And music.
Stof zonder de ondersteunende tafel. De glans zonder de stofferenzaal. Krakelier.
Das war Imitation of Life, eine Textcollage über Hahn van Meegeren vom amerikanischen Radiokünstler Nicholas Collins. Hahn van Meegeren war einer der begabtesten Maler seiner Zeit. Mit dieser seiner Begabung wurde er dann zum perfektesten Kunstfälscher aller Zeiten. Nicht mit Fälschen, sondern mit Netz, Sprache, Internet, Klängen und Theorie. Werden sich Cosmic Language, das sind Kurt Duker und Armin Medosch, in unserer nächsten Kunstradiosendung kommenden Sonntag beschäftigen. Außerdem stellen wir Ihnen den neuen Station Rose Jingle 99 vor. Weitere Informationen dazu gibt es natürlich im Netz unter
http://think.at/orf-kunstradio.
Das war eine weitere Ausgabe von Kunstradio. Technik der heutigen Sendung Wolfgang Wesseli. Andreas Wolf verabschiedet sich im Namen des gesamten Kunstradio-Teams und wünscht Ihnen noch eine angenehme Nacht mit Ö1.